Goedemorgen, broeders, zusters, lieve vrienden in Ermelo. Fijn om zo vanmorgen weer met elkaar verbonden te mogen zijn in die ene naam, onder de hemel gegeven, de naam van onze geliefde Heer Jezus Christus. Ondanks dat we niet bij elkaar mogen zijn, niet kunnen zijn, mogen we weten dat Hij wel vanmorgen in ons midden is. We horen het heel veel, deze tijden, deze dagen, dat we leven in een bijzondere tijd, dat we leven in een lastige tijd, dat we leven in een verdrietige tijd. Sommige mensen vinden het echt tijden waarvan je toch wel een bepaalde angst of bang van wordt. Maar waar we vanmorgen naartoe willen is het feit dat we dat allemaal wel kunnen benoemen, maar dat er iets boven staat. Dat deze tijd waarin wij vandaag de dag leven, voornamelijk Gods tijd is, die Hij aan de mensheid gegeven heeft. Waar Hij boven staat. Maar in deze tijd, in zijn tijd, in Gods tijd, heeft Hij wel een doel. En Hij komt tot zijn doel. Hij gaat zijn weg. En juist ook in die tijd waarin we vandaag de dag leven, waarvan we belijden dat het Gods tijd is, mogen wij ook ons bemoedigd weten door het woord van de Heere God. En ik heb een klein voorwerpje meegenomen. En dit is een soort tegeltje, een spiegeltje. En dat staat bij mij op het bureau. En dat zijn de woorden van de Heere Jezus. Die komen uit Lucas 18, vers 27. En dat zijn zulke belangrijke woorden, denk ik, ook voor vandaag de dag, de tijd waarin wij leven. Daar staat namelijk, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En dat bemoedigt mij. Want vandaag de dag horen wij heel vaak mensen spreken, ook broeders en zusters spreken, christenen spreken, over de onmogelijkheden waarin wij vandaag de dag terecht zijn gekomen. We kunnen niet meer samenkomen, het is een onmogelijkheid geworden. En als we samenkomen, dan mogen we wel zingen, maar het wordt echt heel sterk afgeraden. En je moet 1,5 meter afstand van elkaar houden. Je kunt elkaar niet meer een knuffel geven of een handdruk geven. Dat zijn allemaal onmogelijkheden. Maar weet u wat nou zo mooi is? En als wij zo'n tekst ook uit Lucas 18 tot ons nemen, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God, dan zegt mij dat iets, dat wij een God hebben die niet zozeer naar de onmogelijkheden kijkt, maar dat wij een God hebben die de mogelijkheden geeft. God kent geen problemen. God kent namelijk, wat we net gezegd hebben, zijn weg waar Hij ons op heeft neergezet. Hij wil ons laten wandelen richting zijn doel. En daarom vanmorgen elkaar aansporen, elkaar aanmoedigen, elkaar bemoedigen om naar de mogelijkheden te kijken die de Heere God ons geeft. Want ook die zijn in deze tijd legio. Heel veel. We hebben het al net iets over gehad, over de tijd waarin wij leven. Het is een moeilijke tijd, een verdrietige tijd, maar, en die vraag zullen wij ook wel eens aan elkaar mogen stellen, wat denken wij over de tijden die gaan komen? Want als ik zo zou vragen aan u van, hoopt u of verwacht u dat het met 6 maanden of met 9 maanden wel een beetje voorbij is, de tijd waarin we leven, dat dan alles weer normaal is, dan zullen misschien heel veel mensen zeggen ja. Misschien zullen sommigen twijfelen, en anderen zullen zeggen nee. Maar wij weten het niet precies hoe dat allemaal gaat lopen. Maar wat we wel weten is wat de Heere Jezus heeft gezegd. Neem bijvoorbeeld Lucas 21 en Matthäus 24, waarin Hij de dingen benoemt aangaande het einde. En dan is een van die punten die de Heere Jezus Christus aan zijn discipelen schrijft en die Hij ook doorgeeft aan anderen, dat is dat Dat mensen gewoon te maken krijgen met besmettelijke ziekte. En dat we daar ons echt van verzekerd mogen weten. Niet zozeer dat het makkelijk is, de tijden waarin we leven. Maar veel meer nog dat de Heer Jezus gezegd heeft dat ze zullen komen. Meer en meer. En dat ze heftig zullen worden. En vandaar ook dat wij niet moeten opkijken als de tijd waarin wij leven, als die niet zomaar ophoudt, maar meer nog heftiger gaat worden. En daarom is het misschien ook wel bemoedigend om iets te lezen uit Handelingen 2 over de eerste christengemeente. Want zij hadden het ook niet altijd even gemakkelijk. Wij lezen daar in Handelingen 2 vers 37 tot en met 47 het volgende. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en werden vele wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks, eensgezind in de tempel, bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij zich zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van het hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk en de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Als wij naar dit stukje kijken, dan kunnen wij wel heel erg veel mooie bemoedigingen halen uit dit stukje. Ook juist voor de tijd waarin wij vandaag de dag terecht zijn gekomen. U moet weten dat die eerste christengemeente is ontstaan en dat zij gelijk al de druk van buiten afgevoeld hebben. Het is immers nog heel kort daarvoor dat de discipelen te maken kregen met de dood van Johannes de Doper die door Herodes onthoofd is. Maar ook later, en daar kunnen we ook uitvoerig bij stilstaan, het machtig mooie heilsfeit dat de Heere Jezus Christus aan het kruis is gehangen, maar dat hij niet de dood hem niet heeft vastgehouden, maar dat hij weer uit het graf is opgestaan. Maar dat hadden die discipelen wel meegemaakt. Die vervolging. Dat onrecht wat hun heiland is aangedaan. En als wij het boek Handelingen iets verder lezen, dan zien wij dat een van de eerste diakenen, Stefanus, is gestenigd. Dus deze gemeente die hier ontstaat, ja, het is heel mooi dat die ontstaat en God voegt toe, maar die ontstaat wel in de druk. De mensen van die tijd wilden niets weten van die volgelingen van Jezus. Ze hadden gehoopt dat toen ze Jezus Christus gedood hadden, aan het kruis hadden gehangen, en toen hij ook daadwerkelijk de dood is ingegaan, toen ze hem in het graf hadden gelegd, dat het over en uit was. Maar gelukkig, daar weten de eerste christengemeente, de broeders en zusters die daartoe behoorden, over mee te praten. En dat mogen wij belijden, gelukkig heeft de dood niet het laatste woord, maar het leven. En mogen wij weten dat wij een levende heiland dienen. En die levende heiland wordt gediend door deze eerste christengemeente. En dat kunnen wij zien, omdat ze in hun hele hebben en houden, hun hele bestaan als gemeenschap eensgezind waren. En die eenheid lag niet zozeer in de dingen die ze samen deden, maar lag veel meer, ja, misschien moeten we wel zeggen, lag alleen in Jezus de Christus. We kunnen het lezen met elkaar. In vers 46 staat, en zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van het hart. En in vers 44 staat, en allen die geloofden waren bijeen, hadden de alle dingen gemeenschappelijk. En vers 42 staat, en zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Wat je hier ziet, is wat we net benoemd hebben, die eensgezindheid die ze zo samen hadden. Ze hadden, mag ik het zo zeggen, niet zozeer een individueel leven, maar een gezamenlijk leven. Al hun levens hadden ze afgelegd aan de voet van het kruis. En alles wat ze bezaten, deelden ze samen, omdat ze wisten dat het genade was wat zij hadden. En dan kom je gelijk bij de vraag, hoe gaan wij er vandaag de dag mee om? Natuurlijk, wij kunnen het met elkaar zingen. Heer, ik geef mij aan u volkomen en alles wat ik bezit, alles wat ik heb, dat geef ik u. Maar is dat ook werkelijk de realiteit in ons leven? Of vinden wij het moeilijk om sowieso al broeders en zusters juist ook in deze tijd uit te nodigen bij ons thuis om samen Christus te delen? Maar die eerste christengemeente, die leefde erop, die leefde erin. En als ik hier zo over nadenk, moet ik ook denken aan wat David beschrijft in Psalm 27. David in Psalm 27. En we pakken daar de versen 3 en 4. En dat zegt al zoveel over het verlangen wat David had. In Psalm 27, vers 3 en 4 staat namelijk, al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen, al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken, dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. David, koning David, die zoveel heeft meegemaakt, die zoveel strijd heeft gevoerd, wat de reden is geweest dat hij zelf de tempel niet mocht bouwen. Maar hij wilde leven in het huis van God. David, die zoveel had meegemaakt, ook in zijn persoonlijk leven, die zonde heeft gekend, grote zonde heeft gekend. En die ook daarvan de gevolgen in zijn persoonlijk leven, maar ook in zijn familiekring en ook in zijn volk zag. En deze David, die belijdt hier in deze psalm, al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Je hoort hem dat als het ware uitjubelen naar de God van het leven. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Wat de omstandigheden van David ook waren in het leven. Hij wil zijn verlangen kenbaar maken aan ons ook vanmorgen. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken, dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven. Dat is wat. David bidt niet in de eerste instantie of de Heere hem wil verlossen van al zijn vijanden. Althans, dat doet hij niet hier in deze psalm. Dat de Heere zijn kwaaddoeners wil wegdoen. Nee, hij leert ons hier dat ondanks het kwaad wat er op hem afkomt en ondanks de vijanden die hem willen verslinden, dat hij één ding zoekt. Dat hij mag wonen in het huis van de Heer. Al de dagen van zijn leven. En dat is gelijk ook onze vraag. Dat is wat wij gezien hebben in Handelingen 2. Want let op, David had een zichtbaar huis. De tabernakel. Wat later door koning Salomo de tempel is geworden. Waar de Heere woonde in het midden van zijn volk. Maar wij als gemeente van de Heere Jezus Christus hebben niet een kerkgebouw. Wat wij moeten benoemen als Gods huis. Want laten we eerlijk zijn. En ik mag het wel tegen u zeggen. Dat gebouw waar ik hier nu in sta, in het kerkgebouw. Dat is in principe maar een hoop stenen. Want God bouwt zijn geestelijk huis. In de Petrusbrief staat dat wij levende stenen zijn ingevoegd in dat geestelijk huis wat God aan het bouwen is. En dat zien wij bij de eerste christengemeente. Wat we net gelezen hebben in Handelingen 2, vers 37 tot en met 47. Zij waren zo met elkaar bezig. En je ziet als het ware het verlangen van David terugkomen in het verlangen van die eerste christengemeente. Ze waren zo met elkaar bezig. Ze hadden zo het verlangen om elkaar te ontmoeten, maar meer nog om God te ontmoeten. Om te zien wie hij is. David zegt het hier ook in Psalm 27. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Hij kijkt niet alleen, nee, hij aanschouwt, hij ziet de bewegingen die God maakt. Hij wil hem, de God van het leven, leren kennen. En hij onderzoekt wat de wegen van de Heere zijn. En zijn wij ook zo bezig, te midden van de gemeente, van het geestelijk huis wat de Heere aan het oprichten is, wat de Heere aan het bouwen is. Dat wij kijken hoe de Heer aan het bouwen is. Dat wij onderzoeken, dat wij aanschouwen, dat wij kijken en doordringend kijken. Wie God is, hoe Hij is. Juist ook te midden van de gemeente. En dat is zo nodig vandaag de dag. We gaan niet zozeer kijken naar de onmogelijkheden. Maar juist ook in deze dag, in deze tijd, willen wij wijzen op de mogelijkheden die God geeft. Om samen gemeente te zijn. En ik denk dat het belangrijk is om daarin een eerste keuze te maken. En die keuze niet elke dag te maken, maar eerst werkelijk een keuze te maken dat wij Christus willen leven. En dat het niet alleen een belijdenis is van de mond, maar dat wij ook werkelijk het verlangen kennen van David, het verlangen kennen van die eerste christengemeente, om zo de Heere te dienen. Om hem zo te leren kennen, om zo eensgezind om de Heere Jezus heen te staan. Om zo om hem te leven. En als wij die keuze hebben gemaakt, en ik hoop werkelijk dat we dat allemaal gedaan hebben, dan niet elke keer opnieuw die keuze maken, maar die keuze bevestigen in ons leven. Bevestigen dat wij Christus willen leven. Ik vind het zo mooi als de Heere Jezus een ontmoeting heeft met Levi de tollenaar, de schrijver van het Matthäus-evangelie, want zo wordt hij ook genoemd. Dat hij, als hij deze Levi, deze Matthäus, als hij de Heere Jezus ontmoet, is hij zo vol van de Heere Jezus. Dat hij allerlei andere mensen, slechte mensen, zondaren, maar ook tollenaars, die ook van nature slecht zijn, net zoals wij allemaal. Maar dat hij hen roept en hen in de nabijheid van de Heere Jezus brengt. Omdat hij, Levi, Jezus Christus heeft ontmoet. En hij wil anderen deelgenoot maken van datgene wat hij gezien heeft. Is dat ook ons verlangen? Zijn wij zo bezig om te kijken naar de mogelijkheden die God ons geeft om Jezus Christus te delen? Het is soms zo moeilijk om mensen te zien die steeds maar weer vechten tegen keuzes die ze moeten maken in het leven. En natuurlijk snap ik dat er strijd en zonde is. Natuurlijk snap ik dat er gebrokenheid van de wereld is. Maar laten wij elkaar aanmoedigen om Jezus Christus te volgen. Om werkelijk Hem in het vizier te houden. Om Hem voorop te laten gaan. Om Hem te danken, om Hem te loven, om Hem te prijzen voor alles wat God in Hem en door Hem aan ons heeft geschonken. Tegenover allerlei onmogelijkheden. Waar wij vandaag de dag tegen aanlopen. En ik hoop dat u volgende week weer bij elkaar mag komen. Dat u elkaar weer kunt ontmoeten. En ik hoop dan ook dat u niet steeds opnieuw de keuze moet maken of u daar wel heen gaat, ja of nee. Naar de ontmoetingen die ook door uw gemeente weer worden opgezet. Maar dat u een keuze maakt om erbij te zijn. Om samen die gemeenschap der heiligen te ervaren. Om samen Jezus Christus te delen. Om samen gemeente te zijn, eensgezind, vanuit een hart dat uitgaat, aangemoedigd door de Heilige Geest naar Jezus Christus de Heer. En natuurlijk ook dan snap ik dat er mensen zijn die het moeilijk vinden, die leven in een bepaalde angst, in een onwetendheid, in een bepaalde spanning, die vandaag de dag behoren bij risicogroepen. Maar let op elkaar. Wees met elkaar bezig. Breng elkaar telkens weer aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Want tegenover alle onmogelijkheden die er vandaag de dag in onze levens kunnen zijn. Die er vandaag de dag in de gemeente heel duidelijk zichtbaar zijn. Staat Jezus, de Christus, de levende, de God van mogelijkheden. En hij zegt tegen u en tegen jou, meerdere keren in het woord, ik ben met u. En in die wetenschap, lieve broeders en zusters, mogen wij gaan. In die wetenschap mogen wij onze broeders en zusters die ons zijn voorgegaan, ook in het boek Handelingen, wat wij met elkaar gelezen hebben, in die wetenschap mogen wij hen volgen. Alles met elkaar delen. En misschien is dat wel zo dat juist in deze tijd de Heere van ons vraagt om die grote bijeenkomsten misschien wat los te laten. Maar dat Hij de mogelijkheden geeft dat als wij Hem ons hele leven geven, dat Hij mensen uitnodigt. In de beperkingen, ook die vandaag de dag gelden, dat Hij mensen uitnodigt in onze tuintjes, in onze huizen. Om met 2 of 3 of met 4 mensen over Christus te praten. Over de Heer Jezus te praten, wat Hij gedaan heeft. Om samen te bidden. En dat wil niet zeggen dat je dan gelijk al heel lang bij elkaar moet zijn. Want soms zitten wij vol met allerlei wetmatigheden die helemaal niet zo hoeven te zijn. Maar dat kan zo wezen dat je zo even bij iemand binnenloopt. Bij een broeder of zuster waarvan je weet, van die zit ook in de gemeente. En dat je naar hem of haar toe gaat en gewoon eens even een half uurtje er bent om met hem of haar te bidden. Om even te laten zien dat hij of zij of dat gezinnetje wat het moeilijk heeft niet wordt vergeten. Of dat je mensen uitnodigt voor de maaltijd. Bid met elkaar. Zing met elkaar. Lees met elkaar de Bijbel. Eet met elkaar. Deel met elkaar. Bemoedig elkaar. Spoor elkaar aan. Leef met elkaar. Ja, leef Christus. Dat is belangrijk. Tot slot dit. Ik werd zo bemoedigd door de gebedsbrief van Open Doors, die als het ware een bemoediging, een levend bewijs is, een bemoediging ook voor mij, wat ik vanmorgen tegen u mocht zeggen. In de dagen 24 augustus, 25 augustus, 26, 27 en 28 augustus is er gebed gevraagd voor Vietnam. En dan de laatste drie dagen, dan staat er sinds Giob in 2018 tot geloof kwam, verspreidt hij vol vuur het evangelie. Maar in maart 2019 werd hij door het dorpshoofd uit zijn dorp verbannen. Nu wonen Giob, zijn vrouw en twee kinderen in de buurt van een ander dorp waar Giob een onderkomen heeft gebouwd. Giobs gezin woont ver van de kerk en daarom proberen ze elke dag uit de Bijbel te lezen. Regelmatig komt een pastoor langs om hen te bemoedigen en ze Bijbelstudiemateriaal te geven, zodat het gezin de Bijbel nog beter kan bestuderen. Omdat Giob nog steeds over Jezus Christus praat, bekeerden in het nieuwe dorp vijf andere gezinnen zich tot het christendom. Giob organiseert kerkdiensten in zijn huis. Maar hierom dreigen ze hem ook uit zijn nieuwe woonplaats te verjagen. Ziet u, Handelingen 2 leeft nog steeds vandaag de dag. God voegt toe. Willen wij dat? Dan is het mogelijk. Dan wil God ook u vandaag de dag zijn mogelijkheden laten zien om Jezus Christus te delen met elkaar en uit te dragen in deze donkere en duistere wereld. Amen. Laten we samen gaan bidden. Heere God, ik wil u zo bidden voor mijn geliefde broeders en zusters in Ermelo. Ik wil u zo bidden dat u hen vurig nabij bent door de kracht van uw Heilige Geest en door de kracht van uw woord. Dat u hen wilt helpen om te kijken naar de mogelijkheden. Omdat wij belijden dat u een God bent van mogelijkheden en dat u geen God bent van problemen. Sterker nog, u kent geen problemen. Ik wil u zo bidden voor mijn broeders en zusters in Ermelo. Mijn vrienden, dat u hen aanmoedigt om elkaar op te zoeken. Binnen de beperkingen die gelden. En ik wil u zo bidden dat ze elkaar in de liefde van de Heer Jezus Christus steeds dieper mogen kennen. Dat ze hem mogen leven. En dat ze mogen weten, net als de apostel Paulus het op een gegeven moment uitschreeuwt. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Ik wil u bidden, Heer, voor de oudsten en diakenen van de christengemeente Berea, dat u ze wijsheid geeft in de besluiten die ze moeten nemen. Heer, het valt niet mee. Maar wilt u hen ook echt de wetenschap geven dat de gemeente biddend achter hen staat? Dat ze mogen weten dat ze als oudsten en diaken in de taak die u hen hebt gegeven, dat ze mogen weten dat ze gedragen worden op de vleugels van het gebed van de gemeente. En dat ook daar in Ermelo steeds meer en steeds dieper Jezus Christus zichtbaar wordt. Zijn liefde, zijn trouw, zijn goedheid, zijn heiligheid, zijn waarheid. Opdat u wat u heeft gedaan in Handelingen 2 in Jeruzalem. En wat u vandaag de dag doet in Vietnam bij broeder Giob. Dat u dat ook blijft doen in Ermelo. Dat u toevoegt aan de gemeente van Jezus Christus. Heer, leer ons zo samen te leven als uw gemeente. Christus voorop en wij hem volgend. Doe het uit genade. Amen.